onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 145. O God, mijn God, gij aller vorsten, Heer, ik zing verheugd uw grote naam ter eer. En wat er verder volgt uit het eerste vers van Psalm 145. luisteren wij eerst naar datgene wat onze Heidelbergse catechismus in zondag 20 beleidt aangaande de Heilige Geest. En na de voorlezing van zondag 20 zullen wij zingen het vijfde vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 86e psalm, na voorlezing van zondag 20. Vervolgens wordt u gelezen uit het boek der Handelingen, het tweede hoofdstuk, de versen 22 tot en met 47. Handelingen 2, de versen 22 tot en met 47.
Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, omdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen, die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere al een tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, omdat ik niet bewogen worden. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Gij zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen en broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij bij de gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, die gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen en broeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn, zovelen als er de Heere onze God roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gane aannamen, werden gedoopt en werden op die dag tot hen toegedaan, omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen nadat elk van nodig had. En dagelijks eendrachtiglijk in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten, en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden.
De tekst voor deze tweede Pinksterdag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 41ste vers van Handelingen 2. Handelingen 2 vers 41, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt: die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Zingen wij van Psalm 130 het eerste vers: uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. En het tweede vers, Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En wat er verder volgt uit de versen 1 en 2 van Psalm 130. Vanmorgen zal de Pinkstercollecte gehouden worden. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, er is verband tussen het begin van Handelingen 2 en dat gedeelte wat vanmorgen is voorgelezen. Weten we het nog van gisteren? Het geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. Dat geluid onderstreept Gods almacht. Hij kan alles doen. In 6 dagen alles uit niets voortgebracht. Alles geschapen. Maar de Heere bekeert ook zondaren. Daar is zijn almacht ook voor nodig. Om vijandschap en tegenstand te overwinnen. En zien we Gods kracht ook niet openbaar komen in het spreken van Petrus. Door Gods geest mocht hij spreken zoals de Heere dat van hem vroeg. En de Heere heeft daar ook zijn zegen aan verbonden. Denken wij ook groot van Gods almacht? Ook nu kan en wil de Heere zondaren bekeren. Niet alleen leren hoe diep verdorven ze zijn, maar ook leren dat er verlossing is in Christus. Net als op de eerste Pinksterdag. En zo komen we tot de tekst. 41ste vers van Handelingen 2. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Pinksterzegen. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats preken. Ten tweede dopen. En ten derde groeien. Pinksterzegen, in de eerste plaats preken, ten tweede dopen en ten derde groeien. Petrus mocht het woord van God verkondigen. En als we dan nagaan wat hij gezegd heeft, dan moeten we allereerst onderstrepen dat hij niet voorbij gaat aan de zonde. Hij is niet bang om de overtredingen aan het volk van Israël bekend te maken. Hij weet zich daartoe geroepen. De Heere vraagt dat van hem. Zo was het toch ook al in het Oude Testament. Als we de prediking van de profeten nagaan, zijn ze ook niet voorbij gegaan aan de zonde. Ook zij hebben hun hoorders eerlijk behandeld. Petrus, hij mag en moet spreken. Gedreven van binnenuit, geleid door Gods geest. Want de Pinkstergeest geeft hem te spreken. De Heilige Geest geeft hem vrijmoedigheid, verlost hem van vrees waar hij voor die tijd wel last van had. En waar zou ik dan aan denken, jongens en meisjes? Wanneer was Petrus bang? Toen hij aangewezen werd als iemand die ook bij de Heere Jezus hoorde. Toen heeft hij gezegd tot 3 keer toe hem niet te kennen. zelfs zijn vingers opgestoken, een eed uitgesproken en onder zelfvervloeking dat bevestigd. En nu? Nu is het heel anders. Want wat voor hoorders heeft hij? Zijn dat nou allemaal mensen die het met hem eens zijn? We moeten zeggen, het waren vijanden, tegenstanders van Christus, die hem niet geloofden. Er zullen er geweest zijn die het ook hebben uitgeroepen: kruist hem, kruist hem. Maar Petrus is niet bang. Hoe is dat nu met ons? Wanneer wij uitkomen voor de Heere, voor zijn woord en voor zijn dienst, dan worden we nog niet bedreigd. Hooguit kunnen we uitgelachen worden, bespot worden. Dat kan wel werkelijkheid zijn, zeker als je buiten Urk komt. Maar bedreigingen, een doodsdreiging, dat is er niet. Toch zwijgen we te vaak in veel gevallen. Smeek dan om vrijmoedigheid. En om de juiste woorden te mogen vinden. Want daar gaat het toch ten diepste om. Niet dat wij iets durven zeggen alleen. Maar ook dat de Heere er zijn zegen aan verbindt, zoals we dat zien op de Pinksterdag. Het gaat toch ten diepste om de uitbreiding van het Koninkrijk van God. Preken. En dan begint dat, zo is u voorgelezen, met een eerlijk aanwijzen van de zonde. We lezen in vers 22 van Handelingen 2. Gij Israëlitische mannen, dus nazaten van Abraham, Isaac en Jacob. En ook zullen er Jodengenoten onder geweest zijn. Wat zijn dat, Jodengenoten? Dat zijn heidenen die overgegaan zijn naar het Jodendom. Dus ook uit de heidense volkeren waren er aanwezig in Jeruzalem. En zij zullen er ook geweest zijn onder het gehoor van Petrus. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus, de Nazarener, een man van God onder ulieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelve weet. Petrus roept in de herinnering wat de Heere Jezus gedaan heeft tijdens zijn omwandeling op aarde. Hij heeft wonderen verricht, zieken genezen, doden opgewekt. En dat wisten ze, dat konden ze niet ontkennen. En de prediking van Christus had ook grote indruk gemaakt. Viel ook niet te ontkennen dat er nooit iemand zo gesproken had zoals hij. En dat er een groot profeet onder hen was opgestaan. En wat heeft het volk van Israël nu met deze grote profeet, ja met de Zoon van God, gedaan? Deze vers 23. Door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Zeker, Petrus mag het zien. Het is naar de raad en de voorkennis van God. De Heilige Geest laat hem dat zien. Die opent het woord voor Petrus, zodat Petrus dit mag doorgeven. Daar waar zij blind voor geweest. Blind voor de noodzaak van lijden en sterven. Blind voor het eeuwige raadsplan van God. Maar nu mocht hij het verstaan. Ingeleid in die waarheid door Gods geest naar de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven zijnde. Maar dat wil niet zeggen dat die Israëlieten die het geroepen hebben kruist hem onschuldig waren. Nee, Petrus zegt het heel duidelijk. Hebt gij genomen door de handen der onrechtvaardigen, handen van Romeinse soldaten, aan het kruis gehecht en gedood. De zonde wordt eerlijk getekend. Moet vandaag ook, geliefde gemeente. Daar mag niet aan voorbij gegaan worden. Hebt u het gehoord in uw hart dat u zondaar bent? Hebt u het mogen geloven? Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Want dat geldt klein en groot in de genade. Christus heeft hun zonden op zich genomen. En daarom moest hij lijden en sterven. Daarom moest hij gekruisigd worden om de vloek en het oordeel weg te dragen. En dan gaat Petrus ook zeggen wat God gedaan heeft. Welke God opgewekt heeft. De smarten des doods ontbonden hebbende dus. Hem opdoen staan uit dood en graf. Alsof het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. En dan valt er ook licht over datgene wat David, de verre voorvader van Christus naar het vlees, heeft uitgesproken. Want dan zegt David, en we lezen dat in het 31ste vers. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, in het graf, noch zijn vlees verderving heeft gezien. Dus toen Christus begraven is, is niet het proces van vertering ingetreden. Geen verderving gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Petrus heeft hem gezien, de andere discipelen hebben hem ook gezien. Opgestaan, verschenen aan de zijnen, onder meer om hen te overtuigen van de werkelijkheid en het wonder van de opstanding. Hij dan, vers 33, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Dus dan verwijst Petrus in de prediking terug naar dat geluid gelijk als van een geweldige gedreven wind dat ook zij gehoord hebben. En die verdeelde tongen als van vuur wat zij gezien hebben. David is niet opgevaren in de hemel, vers 34, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Plaatsgenomen en gesteld aan de rechterhand van God. Zo weten dan zekerlijk het ganshuis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, de hoogste eer, macht en heerlijkheid en majesteit gegeven, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Opnieuw onderstreept Petrus wat ze gedaan hebben. Jezus, de zaligmaker, zij hebben hem gekruist. En als ze dit hoorden, ja, wat zouden ze doen? Zouden ze stenen opnemen om Petrus te stenigen? Daar is een mens toe in staat. Dat zie je bij Stefanus. Als Stefanus het evangelie predikt, dan is de vijandschap zo sterk dat hij gestenigd wordt. De Heere zorgt ervoor dat dat niet gebeurt. Denk weer aan dat geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind. Gods almacht beteugelt de vijandschap. Want er staat niet dat al die hoorders bekeerd werden, omtrent 3000. Misschien hebben er wel 10.000 gestaan, dat weten we niet. Het woord valt niet altijd in door de Heere wel toebereide aarde. Maar de Heere zorgde er in zijn almacht voor dat Petrus niets gebeuren kon. En als ze dit hoorden, werden zij verslagen in het hart. Letterlijk staat er doorstoken in het hart. Ik heb het al wel meer gezegd. Jullie begrijpen dat ook wel, jongens en meisjes. Als je met een zwaard in iemands hart steekt, dan sterft hij onherroepelijk. Wat gaat er sterven als de Heere zijn woord ingang doet vinden in het hart? Dan gaat de zonde sterven. Dan gaat het oude bestaan sterven. Dan komt er een leven wat er voor die tijd niet was. Een leven tot eer van God. Verslagen in het hart. Dus niet alleen maar in het hoofd. Niet alleen maar verwondering. En ook geen spot. Dat ze te veel wijn gedronken zouden hebben. Dat heeft ook geklonken op de Pinksterdag. Maar verslagen in het hart. Getroffen. Neergeveld en zeiden tot Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Dus ze hebben dat veroordelende woord aangenomen en naar geluisterd, zijn er niet geërgerd bij vandaan gegaan. Wij lopen ook zomaar niet weg onder een preek. Maar het kan wel zijn dat we denken, moet het alweer over de zonde gaan? Moet alweer de verdorvenheid van de mens getekend worden? En toch is dat nodig. Ik zei het al, de profeten hebben dat gedaan. Petrus heeft dat ook gedaan. De Heer had tot de profeten gezegd, gij zult hen van mijnentwege waarschuwen. En waarschuwen betekent de zonde aanwijzen. Zeggen waar het op uitloopt, op de eeuwige rampzaligheid, oproepen tot bekering. En dat heeft Petrus ook gedaan, toen ze verslagen waren in het hart. Wat zullen wij doen, mannen en broeders? En lees thuis de kanttekening maar eens na, wat dat allemaal inhoudt. Wat zullen wij doen, mannen en broeders? Dat roepen ze uit in hun verslagenheid. Want ze beleven de toren van God verdiend te hebben. Ze hebben het verdiend dat de Heere hen weg zou vagen. En dat wordt beleden. Als de Heere eerlijk laat zien wie we zijn. We hebben het ook gezongen uit Psalm 130... Niet toevallig dat die psalm is opgegeven. Dat roepen uit de diepten, dat deden deze verslagenen van hart ook. En ze beleven het. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En dan gaat die psalm verder. Maar nee, daar is vergeving. Daar vroegen ze ook om volgens de kanttekening. Wat zullen we doen? Om vergeving van onze zonden te verkrijgen. Vergeving. Hun schuld werd getekend. En ze geloofden dat. Ze beaamden dat, ze beleefden dat. Wat ik gevoel, de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen misdreven. David heeft dat mogen zingen. Maar al Gods kinderen leren dat. die boetepsalmen verstaan en beleven. Wat zullen we doen om vergeving te ontvangen? En wat zullen we doen om zalig te worden? Dus om tot eer van God hier al te mogen gaan leven en eenmaal in de eeuwige zaligheid te mogen delen. Zijn het ook mijn, uw en jullie vragen geworden? Wat zullen we doen? Ontdekt aan onze zonden. Denk aan wat ik gisteren ook zei. Christus is de hoogste profeet en leraar van zijn kerk. Hij laat de zonde zien. Wat ik niet kan, wat geen enkele ambtsdrager kan, dat doet de Heer. En hij maakt gebruik van de prediking. Want Petrus kon de ogen niet openen voor de zonde die ze gedaan hadden. Dat deed God. De Heer zegende zijn prediking. Zo kwam er verslagenheid. En wat is dat een rijk? Als die echte verslagenheid er komen mag. Dat beven voor de heiligheid en de rechtvaardigheid van God. En dan zal het toch ook gelden, maar op deze zal ik zien. Op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. En dan gaat Petrus en de weg wijzen. En ook dat hebben zij gaarne aangenomen. We lezen in vers 38, bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. In de weg van de waarachtige bekering zal de Heere de zonde vergeven. Nee, niet door die bekering. Alleen op grond van het werk van Christus. Maar zonder bekering is er geen vergeving. Dat wordt hier geleerd. En als we dan lezen hoe het staat in de oorspronkelijke taal, dan wil het zeggen dat er een omkeer in de gedachtenwereld komt. Anders denken, en denken in Handelingen 2, anders denken over de door God gezonden zaligmaker. Zijn prediking gaarne aannemen. En Christus heeft ook duidelijk geleerd dat de gevallen mens niet deugt. Dat er van de zondige mens geen enkele verwachting is. Dat de eigen gerechtigheid niet betalen kan voor de zonde. Heeft het duidelijk geleerd dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Alleen zaligheid door hem. Petrus zeide, bekeert u. Ga anders denken over Christus. Ga anders denken over zijn werk. Leer het zien dat hij de enige en volkomen verlosser is. Dat er geen weg tot de zaligheid is door het doen van goede werken. Maar dat Christus de weg tot de zaligheid heeft gebaand door lijden en sterven. En door zijn volmaakte gehoorzaamheid. Bekeert u. En een iegelijk van u worden gedoopt. In de naam van Jezus Christus. Tot vergeving der zonden. Daar ging het toch om. Daar vroegen ze toch ook om. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn. Zo velen als hij de Heere onze God toeroepen zal. U komt de belofte toe. De belofte van de werking en de vervulling met de Heilige Geest. Het geleid worden in al de waarheid. De Heere mogen dienen, vrezen en liefhebben door het werk van Gods Geest in het hart. Denk aan dat vuur. Vurige liefde tot de Heere. Vurige liefde tot zijn woord en tot zijn dienst. En met veel meer, vers 40, veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen. En dan staat dat woordje vermaan in het Grieks op zo'n manier dat dat telkens herhaald wordt. Dus Petrus vermaande telkens opnieuw. Het was niet zo dat allen direct alles duidelijk was. Vermanen, waarschuwen, oproepen tot bekering. En dat is vandaag ook nodig. Dat dat herhaald wordt, dat dat telkens opnieuw naar voren komt. Bekering is nodig. Zoals we in dit leven komen, deugen we niet. Staan we met de rug naar God toe. Bekering, omkering is nodig. Anders gaan denken, anders gaan leven en anders gaan spreken. Word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen. Prediking. De Heere heeft die prediking gezegend. Deed die prediking geloven. De verlorenheid kan niet zwart en somber genoeg getekend worden. Wanneer schittert een diamant op het heerlijkst? Als je hem legt op zwart fluweel. Donker zwart fluweel. Nou, zo is het hier nu ook. Petrus zegt het eerlijk, wat die Israëlieten gedaan hebben. Hij vergoedelijkt dat niet. Ze hebben Christus gekruisigd. Het is uitgeroepen, kruist hem. En het geldt ook van ons. Wij zijn zondaren. En Christus heeft al de zonden der zijnen op zich genomen om daarvoor te betalen. En daarom, als de ogen werkelijk open mogen gaan en het hart bearbeid wordt door Gods geest, dan wordt het onderschreven. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Maar ook dat het is naar de bepaalde raad en voorkennis van God. De Heer heeft het zo uitgedacht. En zo is er verlossing en zo is er vergeving. Dat voorhangsel scheurde, weet u het nog? Van boven naar beneden. God de Vader zegt daarin, al die offers van het Oude Testament hebben een vervulling gevonden in dat offer van Christus. En door zijn offer is er toegang tot de hemel voor mensen die de hel verdiend hebben. Dat beleefden deze hoorders. Dat hoorden ze in de woorden van Peter, verslagen in het hart door de zaligmakende werking van Gods geest. Ik lig verloren. Ik heb de toren van God verdiend. Is er nog een weg om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? En in die weg maakt er nu plaats voor het borgwerk van zijn zoon. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, die dan zijn woord gaarne. En dan staat er een woord in het Grieks dat betekent met vreugde zijn woord gaarne aannamen. Daar heb ik gisteren ook iets van gezegd. Die vreugde over de verlossing die er is. Als je als een verloren zondaar mag horen dat Christus is gekomen. Dat God zichzelf een lam ten brandoffer heeft voorzien. God heeft het uitgedacht. En zo alleen is er zaligheid. Zo alleen is er vergeving. Maria kende ook die vreugde. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Dat wordt dan de hoogste vreugde. Dat God voor de zaligheid gezorgd heeft in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Prediking. Hebben we dat woord ook graag, gaarne, met vreugde mogen aannemen. Aan de ene kant onze diepe verlorenheid. En daartegenover volkomen behoud, volkomen zaligheid, alleen in Christus. Werden gedoopt, dat is onze tweede gedachte, dopen. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat zij gedoopt werden. Wat betekent het? Als wij gedoopt zijn. Nou jongens en meisjes, jullie weten wat er gebeurt bij het dopen. Dan wordt er wat water gesprenkeld op het voorhoofd van het kindje dat gedoopt wordt. En water, dat hebben wij nodig om vuile handen schoon te maken. Dus dat dopen spreekt van onze vuilheid, onze zondigheid, onze verlorenheid. De Heere zegt het eerlijk in zijn woord, dat we helemaal niet deugen. Dat er niets geheels aan ons is. Dat wij in geestelijk opzicht melaat zijn. Dood en op weg naar de eeuwige dood. Maar dat water zegt nu ook, er is reiniging. Reiniging alleen door het bloed van Christus. Hij heeft zijn bloed gestort opdat onreine zondaren reiniging zouden ontvangen. En dat gebeurde bij deze Israëlieten die het woord door genade gaarne met vreugde mochten aannemen, met vreugde mochten horen dat God de zaligmaker gezonden heeft naar deze aarde om verlorenen te zoeken en zalig te maken. Vergeving der zonden alleen door zijn borgwerk. Denk aan die zegenende handen waarmee de Heere Jezus ten hemel is gevaren. De littekenen stonden daarin. Maar er kwam geen druppel bloed meer uit, heb u het onthouden. En de prediking die daarvan uitgaat mogen verstaan en met vreugde en verwondering mogen horen, er hoeft geen bloed meer te vloeien. Er is vergeving verworven. En wie de toevlucht mag nemen tot de zaligmaker, getrokken door de Vader, die zal het ondervinden dat hij geenszins zal worden uitgeworpen. Al wat de Vader mij geeft zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Gedoopt. En dat betekent de afsterving van de oude mens. Die oude mens gaat onder. En de opstanding van de nieuwe mens. De waarachtige bekering. Was het deel van deze 3000 geworden. De Heere heeft gewerkt in hun hart. En dat komt openbaar naar buiten toe. In je handel en wandel. In wat je zegt en wat je niet meer zegt. Dan ga je de genadetaal spreken, wat ik gisteren ook zei. Kennen we het ook al. Die genadetaal. Spreken tot eer van God. Dat er verwondering doorklinkt in onze woorden. Hoe is het mogelijk dat de Heere naar mij heeft omgezien? Nieuwe gehoorzaamheid. Niet langer willen luisteren naar de duivel. Ook niet als je keurig naar de kerk gaat. Kijk, die Israëlitische mannen. Die waren op het feest gekomen. Ze deden wat God vroeg, zouden we kunnen zeggen. Kerkgangers. En toch, vijanden van Christus, zo zou het bij ons ook nog kunnen zijn, dat we wel in de kerk zitten, maar ten diepste nog vijanden zijn. Bekeert u en gelooft het evangelie, dat datgene wat betekent en verzegeld is in de doop ook werkelijkheid mag worden in uw en in jouw leven. Dat dat vuur van liefde tot God mag gaan branden. En dat vuur verbrandt ook de zonde. De waarachtige bekering. Als die werkelijkheid wordt, dan betekent dat toch twee dingen. Strijden tegen de ongerechtigheid. In biddend opzien tot de Heere. En een leven tot eer van God ook in biddend opzien tot de Heere. Want daar is kracht van boven voor nodig. De Heere werkt dat. En houdt ook zijn eigen werk in stand. Wat een vreugde. Dat woord. Wet en evangelie. Te mogen aannemen. En met een vreugdevol hart. te mogen zingen van die koning, zoals we dat ook gaan doen. Uit het eerste vers van Psalm 45, mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. Het eerste vers van Psalm 45. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Groeien. Het koninkrijk van God mocht groeien op de Pinksterdag. Daar zorgde de Heere voor. Dat deed Petrus niet. Dat deden de andere discipelen niet. De Heere zorgde ervoor dat de discipelen, met name Petrus, op de juiste wijze het woord van God mocht uitdragen. En de Heere paste dat woord toe in zondaarsharten. Hebben u er ook om gevraagd? Gesmeekt om de Pinksterzegen? dat er ook op deze dagen nog velen toegebracht zouden worden. Ja, dat u misschien met zorg gekeken hebt in uw gezin, in uw kennissenkring, in de familiekring, in de gemeente. Wat erg dat er nog zijn die voor eigen rekening blijven voortleven. Heere, bekeer ze. Grijp ze in het hart, opdat ze oog mogen krijgen voor hun zondigheid en verlorenheid. Opdat ze net als op die Pinksterdag mogen gaan roepen, wat zullen wij doen? Dat er verslagenheid in het hart komt. Beleving het oordeel verdient te hebben. En ook de smeking vanuit die veroordeling in zichzelf door God om verlossing, om vergeving, die de Heere ook aanwijst en daarmee bekend maakt in zijn woord. Jezus Christus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. 3000 die voor eigen rekening voortleefden, bekeerd, staande gehouden, neergeworpen op het slagveld van vrije genade. Smeek om de uitbreiding van Gods koninkrijk. De Heere gaat daarmee door met het toevoegen van verloren mensenkinderen aan dat getal van hen die zalig zullen worden. Dan worden er toegevoegd, toegedaan door God, door zijn almacht in de weg van het wonder. En dat wonder, geliefde gemeente, hebben we allemaal nodig. Wie zullen er aan het einde van ons leven verblijd zijn over ons? Zullen dat de duivelen zijn? Omdat we ondanks alle waarschuwingen en nodigingen, ondanks de goedheid van God en zijn grote langmoedigheid, voort zijn gegaan op de brede weg. Want dat kan. De prediking gehoord te hebben, met de Pinksterdagen in de kerk geweest, en toch het zaligmakende werk van de Heilige Geest niet te kennen. Hoog uit met ons verstand te zeggen dat we zondaar zijn, maar geen verbrokenheid van hart en geen verslagenheid van geest. Nu kan het nog. We zijn nog in het heden der genade. En als een zondaar zich bekeert, als de Heere de ogen opent, het hart ontsluit, dan is er blijdschap in de hemel. En dan zal er ook blijdschap zijn in de hemel aan het einde van het leven, want dan betekent dat einde van het leven nooit meer zondigen uit de ziel. En ook het lichaam wacht een heerlijke toekomst. De Heere is barmhartig, genadig, een gaarne vergevend God. Hij ziet graag dat zondaren voor hem knielen. O zondaar, kniel dan voor hem en smeek om die Pinksterzegen waar we iets van gehoord hebben. Dat we ontdekken mogen en zien mogen wie we zijn in onszelf totaal verloren. En dat alle eigen betaalmiddelen uit handen geslagen mogen worden, wanneer we zouden denken dat het met ons nog wel meevalt, dat we toch keurige nette kerkmensen zijn, en dat heb je toch niet van jezelf. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt. Bekering is noodzakelijk. Het ware zaligmakende geloof kan niet gemist worden. En bij de Heere is genade te verkrijgen. Stel je voor dat wij aan iemand de doodstraf zouden moeten voltrekken. En die ligt voor ons. En die smeekt om gespaard te worden. Nou, dan zou ons hart wel bewogen worden, of niet? Zou je toch medelijden krijgen? Zou er dan bij de Heere geen genade zijn voor zondaren die door het zwaard van het recht van God gedood zouden moeten worden? Stel je voor, jongens en meisjes, als er een koning is en die heeft een onderdaan, een dienaar in zijn paleis, en die dienaar wil hem van de troon stoten en hij komt daarachter. Zou je dan verwachten dat die koning zou zeggen: ga anders over mij denken. Bij mij is genade te vinden voor u. Ik wil het u vergeven. De Heere nodigt zondaren die zich van hem afgekeerd hebben, die hem de gehoorzaamheid opgezegd hebben, terug te keren tot hem. En die zondaren zijn de ergste opstandelingen die er zijn. Kijk, een koning kan nog onrechtvaardig zijn in dit leven, nietwaar? En dan kan het te begrijpen zijn dat je in opstand komt. Maar in opstand gekomen tegen die koning, waar alleen maar goede dingen van gezegd kunnen worden. En dat die koning dan zijn gezanten, zijn boden uitzendt: laat u met God verzoenen. Bij mij is vergeving. En overdenk het ook eens, wat het zal zijn als je altijd voor eigen rekening blijft voortleven. Kan die wereld nou bieden wat er bij de zaligmaker te vinden is? Nee toch? Je moet alles achterlaten aan het einde van je leven. Maar Gods kinderen ontvangen de volkomen zaligheid, verworven voor hen door de zaligmaker. Ook in dit leven mogen zij al zoveel aan de Heere hebben. Mag u dat beamen? Hij is mijn toevlucht en mijn sterkte, krachtiglijk bevonden, een hulp in benauwdheden. Hij is mij tot heil geweest. Hij heeft mij onderwezen, mij de weg gewezen. Hij beschermt en bewaart mij tegen de gevaren die er zijn, tegen de listen en de aanslagen van de duivel. Bij de Heere is alles te vinden. En klein en groot in de genade hebben een hoge priester in de hemel, een advocaat in de hemel, die voor hen pleit, die voor hen bidt. Dat is in de wereld echt niet te vinden. En daarom, geliefde gemeente, zoek het bij de Heere alleen. Gedenk aan je schepper, jongelui, juist als we jong zijn. Die heeft recht op ons leven, op ons hart. Niet maar een half leven en een half hart, nee, het hele hart. En het hele leven. En smeek dan om de werking van de Heilige Geest, opdat je die liefde mag leren kennen tot de Heere en de haat tegen de zonde. Dan zal de Heere zorgen. Want als hij de rechterhand heeft gevat, als hij begonnen is in het leven, dan laat hij zijn werk niet varen. Hij is de getrouwe. Ook al moeten we het eerlijk zeggen, wanneer we echt genade mogen kennen, het zou rechtvaardig zijn als de Heere de handen van mij zou aftrekken. Weer zo gezondigd, weer zo diep gevallen. Maar de Heere houdt trouw tot in eeuwigheid. Hij zal leiden door zijn raad. En mij, zo zingen we het dan in de berijmde psalm, en mij, hiertoe door u bereid, opnemen in zijn heerlijkheid. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons u ootmoedig en dankend te erkennen. Velen werden er toegedaan op de prediking van Petrus. Geef dat er ook in onze tijd velen toegedaan mogen worden, ook uit onze gemeente. Vergeef het zondige wat gebrekvol was. Wees door uw Heilige Geest de naprediker in harten en levens van jong en oud. Gedenk in deze week, help bij alle dingen. En als we het moeilijk hebben, dat we het bij u mogen zoeken. Sterk ook in de ambtelijke arbeid. Bewaar voor gevaren, waardoor wij toch altijd omringd op de weg, op het water, zelfs in huis. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven, we smeken het. Uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we ten slotte het vierde vers van Psalm 130. Hoopt op den Heere, gij vromen. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 130ste psalm. Ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.